Ja, we hebben vorige keer een begin gemaakt met een toch wat ongebruikelijk thema, onderwerp. Namelijk, wij hebben even gehad, reeds, over de betekenis van met name het getal 1. We krijgen 1 tot en met 7 in elk geval, hè, vanwege de parallel met die 7 bedelingen immers. En van 1, ja, je zou zeggen, wat is er over 1 te vertellen? 1 is maar 1. En wij schrijven het als 1 streepje, recht overeind, weet u nog? De letter I, min of meer. Eventueel de J, want het is eigenlijk dezelfde letter van oorsprong. Bij nader inzien, het is in het Hebreeuws eigenlijk een van de meest gecompliceerde. En dat laat zich raden, omdat de 1 staat voor het individu, de enkeling, de eenling. En als ik dan zeg, noem er dan eens 1. Dan, ja, dan kun je maar 1 noemen. Dan is het God zelf uiteraard. Hè? Ik heb het aangehaald vorige keer, meen ik, uit Deuteronomium. Uit de uitspraken van de wet, om zo te zeggen. Hoort Israël, hoort de Heere, onze God is 1 Heere. En dat is niet de enige plaats waar het staat. Wordt trouwens herhaald in Deuteronomium 11. Maar met name in bijvoorbeeld Jesaja wordt het ook menigmaal herhaald. En ook toegelicht. Er is maar 1 Heer, er is maar 1 God. En buiten mij is er geen andere. En wij maar spreken over de drie enige God. Je moet wel lef hebben, denk ik wel eens. Nee, ongeacht wat je eronder verstaat, want daar zijn we in het christendom het echt niet over eens, hè, wat wij eronder verstaan zullen. Maar goed, maar in de Bijbel heet het gewoon 1 God, en als we niet oppassen zeggen wij ook, wij geloven maar in 1 God, namelijk in, we zijn monotheïstisch toch, en onder elkaar zeggen we, maar we geloven er in 3, weet je wel. En dat is niet zo, er is maar 1 God, buiten God is niemand, buiten Jehovah is niemand, buiten Jezus ook niet, omdat het identiek is. Je kunt niet zeggen dat het altijd zo geweest is, maar ja, dat is een thema waar ik nu in dit verband echt niet op inga. Maar het gaat maar om het beginsel, hè? Er is maar 1, hij heeft ook maar 1 naam en in die naam zal alle knie zich buigen. En ik citeerde hem niet uit Filippenzen, maar uit Jesaja. En die ene naam is Heere. En volgens Filippenzen is het Jezus. En dus daar is geen verschil tussen. Jezus is Jehovah en Jehovah is Jezus. Het is de Heer Jezus. Gek is dat, hè. Ik heb daar, tot mijn verbazing, heb ik daar in de loop der tijd veel commentaar op gekregen, op dat ik dat gewoon zei in het publiek. Hè. En toch heb ik heel wat boeken thuis, ik zou ze eigenlijk moeten zoeken weer, maar heel wat boeken thuis van onverdachte evangelische signatuur, waar gewoon zo in staat. Hè. Er staat er zelfs iets als Jehovah schuine streep Jezus. Die termen werden aan elkaar gekoppeld, vanzelfsprekend. Dat is dezelfde. Ik heb gemerkt dat dat voor iedereen toch niet zo is, of niet meer zo is. Maar ja, ik heb niet televisie gekeken van de week. Het was niet nodig. Ik word wel op de hoogte gehouden. En het blijkt dat de meest bijbelgetrouwe christenen van Nederland ook al niet meer geloven in het scheppingswerk van de Heer enzovoorts. Hè? Dat heb je misschien ook vernomen of niet. Maar eigenlijk, ik wil er eigenlijk niet veel over zeggen natuurlijk. Maar het... Het zit me enorm dwars, hè? Dat men gewoon die Bijbel loslaat. Gewoon loslaat en dat er zelfs iemand roept dat wij wachten op de komst van een groot denker die ons dan gaat uitleggen. Dan spring ik uit mijn vel, een groot denker. Weg met die denkers, we hebben luisteraars nodig. De Bijbel zegt, men kan het niet uitdenken en dus moet men naar de Heer luisteren. Maar dat weigert men, ik gebruik maar een net woord. Maar goed, er lag een ander op mijn lippen. Dat weigert men dan te doen, hè? De schrift zegt, de Bijbel zegt. Daar heb je niet een groot denken voor nodig. Daar heb je iemand nog voor nodig die gelooft. die luistert naar het woord van God. En dat is het maar net. Hè? De Heer is één Heer en wij zouden naar die ene Heer luisteren. Tot hem komen, tot hem naderen, tot in het heiligdom. Hebreeën dan wel prediken 9, maakt me niet uit waar het maar staat. En we zouden daar tot hem komen om naar zijn woord te luisteren, om te horen wat hij te zeggen heeft. En of we dat kunnen uitleggen, begrijpen, dus punt niet, daar gaat het niet om. Dat hoeft ook helemaal niet. Wat je moet doen is het geloven. Moeilijker is het niet. Maar ja goed, dat schijnt geen intellectuele uitdaging te zijn. Dus vooruit maar weer. Laat maar zitten. Maar het is één Heer. En buiten hem is niemand. Vandaar dat het Hebreeuwse cijfer voor de één ook inderdaad gecompliceerd is. Ik moet er meteen bij zeggen, dat is hetzelfde trouwens als de letter A, de Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. U weet, wij zeggen alfabet, maar het is ontleend aan Grieks eigenlijk. De alfa, de beta, de gamma en de delta. De gamma, hoe heeft gamma er nou mee te maken? Gamma. Nou ja, dat zeg ik. Dat heeft er niks mee te maken. Maar goed, noem maar op. Maar eigenlijk komt het uit het Hebreeuws. Het komt uit het Hebreeuws. Het is de Alef en de Beet enzovoorts. Maar goed, die eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, die Alef, fungeert ook als cijfer. En dat is niks bijzonders, dat letters cijfers zijn. Want dat hebben we van de Romeinen overgenomen ook nog, dat weet u. We noemen dat Romeinse cijfers. Dat zijn gewoon letters die ook als cijfer fungeren. Wij doen dat niet meer, maar in al die oude talen is dat zo. We hebben geen aparte tekens voor cijfers. Maar het is, ja, ik moet eigenlijk een schoolbord hebben en dan kom ik hier binnen, staat er zo'n ding, maar dan zit er weer geen papier op. Dus ja, het schiet niet op, hè. Vroeger deed ik heel veel met een schoolbord. Ik vind dat leuk. Nee, ik ben niet dat ik een onderwijzer ben, ik vind het leuk. Schrijven, heb je de aandacht, kijk eens naar wat je aan het doen bent enzovoort. Later kreeg ik er problemen mee, want dan komen ze bij me. Heb je niet een tekening van wat je toen op het bord geschreven hebt? Want ik heb daar een bandje van en ik begrijp niet waar het over gaat. Dus toen heb ik het bord maar afgeschaft, probeer ik het zo uit te leggen. Maar sommige dingen zijn erg moeilijk, hoor. Maar misschien heeft iemand wel een plaatje bij zich, dat kan helpen. Hè? Die eerste letter van het Hebreeuwse alfabet heet Alef. Dat is trouwens gemakkelijk. Hij heet Alef. De letter heet zo, de Alef. Maar Alef is de aanduiding voor een ossenkop. Het hoofd van een rund, dat is een Alef. Maar die letter heet zo. Gek genoeg, want je herkent in die, letter, die Hebreeuwse letter, helemaal niet een ossenkop. In onze letter, overigens, onze letter A is het dan, wel degelijk, hè? Of is u dat nooit opgevallen? He? Die letter A, zo met die dwarsstreep. Je moet hem alleen op zijn kop zetten, dan heb je hem. Hij stond vroeger trouwens niet zoals wij hem hebben, met twee poten naar beneden en één punt naar boven. Hij lag vroeger op zijn kant. Kijk maar in uw encyclopie, er staat vast wel iets in over alfabetten. Eén alfabet, twee alfabetten. En dan zie je het afgebeeld, hè. A op zijn kant, ja. Ligt op zijn kant, maar goed. En daar heb ik in dat driehoekje, dat is die ossenkop, en die twee poten, dat zijn de horens, hè. Ze herkent het nog terug. Niet in alle letters kom je dit soort dingen nog tegen, maar in veel wel, hè. Kent u de Q, onze Q? Dat is een rondje met een streepje eraan, hè. Maar eigenlijk is het van oorsprong de Hebreeuwse letter kof. En de kof is een kof is een oog van een naald. Maar als je goed oplet op onze Q, dan herken je daar de naald met het oog. Het zit er echt allemaal nog in, hoor. Nou, niet altijd. Soms wordt het lastig om het terug te vinden, maar die dingen blijven toch een beetje bestaan, hè. De Heer deed zo'n aardige uitspraak. Die zei, gemakkelijker gaat een kameel door het oog van een naald. Maar als je weet dat een kameel een gimel is en een gimel is het cijfer 3. En een oog van een naald is het cijfer 100. Namelijk die letter kof. dan begrijp je dat het heel moeilijk is om een 3 door een 100 te laten gaan, of niet? Kan er iemand nog rekenen onder u? Was geprobeerd? 100 door 3 delen? 33. Je blijft met een hele kudde kamelen zitten. Ja. 33,3333 tot Sint-Jutemus. Wanneer dat maar wezen mag dan. Hè. Dat gaat namelijk helemaal niet. En dat was ook de bedoeling van de uitspraak uiteraard. Hè. Nee, dat vind ik de meest voor de hand liggende verklaring. Dat gaat niet, daar kom je niet doorheen. Maar goed, over die 100 en die 3 hebben we het later natuurlijk. We hebben het nu over die 1. Die aanlef in het Hebreeuws, althans in het Hebreeuwse kwadraatschrift dat in de Bijbel gebruikt wordt. In het woord van God, dat mag u vergeten, maar anders krijg ik er later problemen over, want je hebt ook nog een ander soort Hebreeuws schrift, maar dat wordt niet in de Bijbel gebruikt. Dat is het zogenaamde Phoenicisch, Oud-Hebreeuws. Dan schrijven ze weer andere tekens. Maar in de Bijbel, het kwadraatschrift, wordt de alef, de 1, de letter A, zo gemakshalve maar zeggen, want daar gaan we verder niet om, geschreven door een soort druppeltje rechtsboven, net zo'n druppeltje linksboven, ziet eruit als een graankorrel ongeveer, zo'n dingetje, en daar een schuine streep tussen. Heb je dat? Heeft niemand zo'n plaatje bij zich? Ergens. Nou ja. Ja. Ik wil ook even in mijn Bijbel kijken. Soms ligt er zoiets wel in. Maar... Ja, ja, doet er ook niet. Hoor. Ja, er komt al iemand hoor. Er komt al iemand. Met een of andere... Ja, dat kan je op afstand toch niet zien. Hè?
Nee.
Dat kan je op afstand niet zien. Dan. Wie heeft er een goede bril? Die bovenste, dat is hem hè. Je hebt hier alle 22, denk ik.
Dat is even blijven door, dan kunnen we kijken.
De bovenste is het. En dan zal ik er meteen even wat bij zeggen. Die twee druppeltjes, dus je hebt een schuine streep. En die twee druppeltjes, maar die druppeltjes, dat is eigenlijk het cijfer 10. Een J. De J, de I. En op het lijstje kun je het zien, want de... Hier heb je de alef bovenin, maar hier bij de, achter de 10 zie je hetzelfde dingetje, hetzelfde tekentje terug. Maar in de alef zit die twee keer, twee tienen tegenover elkaar. Heb je dat? Een 10, schuine streep, en nog een 10, of een jot, of een, wat voor letter het maar is, een i of een j. En daarover nog een, gescheiden door een schuine streep. Een 10 boven eigenlijk, en een 10 onder. Let op, onthoud dit even. Het is 1, maar het is 10. Het is zelfs 2 keer 10. En waarom dat is? Nou ja, ik weet nooit goed hoe ik het zeggen moet. Maar wat het voorstelt... God per definitie, zegt de Bijbel, heel fundamenteel... God per definitie is licht... maar beter nog, God is woord. Dat is een metafoor. Ik hoop dat u weet wat dat is. Een metafoor, dat is beeldspraak. God is woord. De uitdrukking is uit, dat weet u langzamerhand, hè, uit Johannes 1, waar het letterlijk zo staat. Ik blijf heel dicht bij de Bijbel. In den beginne was het woord... Daar heb je dus geen groot denker voor nodig. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dat die Griekse filosofen die idee ook hadden. Dat is ook zo. Maar wij hebben die grote denkers niet nodig, geen filosofen. We lezen het gewoon zwart op wit in de Bijbel. Scheelt een boel tijd. En geld trouwens. Ja, in de beginnen was... Normaal gesproken, in de beginnen was God uiteraard. Hè? Dat is Genesis 1. In de beginne God, dat is de letterlijke volgorde van de woorden daar. Hè? Begin, of in de beginne, God. Bereshit, in de beginne, bara Elohim. In de beginne schiep God. En hier staat, in de beginne was het woord. Dat is niet wat anders, het wordt ook meteen uitgelegd, want er staat, in de beginne was het woord en het woord was bij God. Dat betekent, waar God was, was woord. En andersom, waar woord was, was God. En het, daarna staat het er kort achter, zo kort als maar mogelijk is. Dat is het voordeel van metaforen. In het algemeen trouwens van stijlfiguren. Niet van allen, maar de meeste wel. Je kunt iets kort zeggen. Alleen je hebt een begrijpende lezer nodig. Niet een denkende, een begrijpende. Iemand die van goede wil is dus. Om het te grijpen. Hè? Begrijpen. Je moet het vatten. Vandaar dat er soms staat, wie het vat, vatten het. En wie oren heeft om te horen, die horen. En niet wie hersens heeft om te denken, die denken. Dat staat nergens in de Bijbel. Echt niet. Integendeel. Het woord was God staat er. Want God en woord zijn weliswaar twee verschillende begrippen, twee verschillende dingen. Maar ze ontmoeten elkaar in God, zegt Johannes. Het is eigenlijk één, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, want het is een stijlfiguur, een soort spreekwoord eigenlijk. Hè? En het heet God, of het woord is God, omdat God per definitie spreekt. Hij heeft dat van den beginne gedaan. En God maakt zich bekend door te spreken en hij doet dat. Dat is wat hij doet. Per definitie, dat is God. Als je van de andere kant binnenkomt, mag ook, God is licht. Maar wat is licht? Ik was gisteren in Eindhoven, dan moet je het niet vragen, krijg je geen goed antwoord. Hè? Maar, wat is licht? Staat in de Bijbel, hoef je niet uit te denken, staat in de Bijbel. Al wat openbaar maakt, is licht. Noem eens iets dat openbaar maakt, per definitie, woord. Dus je bent weer terug. God is licht, wat doet hij dus? Hij schijnt. Hij maakt openbaar. Of met andere termen, God spreekt. En van de week was ik trouwens in Psalm 29... En daar staat, de stem des Heren is, dan gaat het over het onweer, die donder, weet je wel, maar ook over de bliksem, licht. En hij is een vlamvuur, en een verterend vuur, dat weet ik, maar hij maakt openbaar, God is licht. God spreekt van de beginnen. En de aardigheid is, maar, ja, kom ik niet helemaal aan toe, want we gaan maar tot 7, hè. En de aardigheid is namelijk dat het cijfer, het getal, het cijfer 10, dat is dus dat ene druppeltje, ongeacht of die rechtsboven of linksonder staat, die 10, die staat voor het woord van God. Voor wat God spreekt, en vervolgens, want dat wordt ervan afgeleid, van, staat het voor wat God doet. Als je Hebreeuwse les gaat geven, begrijp je me goed, dat beveel ik u niet aan. Absoluut niet. Het is in het algemeen zonde van je tijd. Ik weet dat sommigen het daar niet mee eens zijn, maar ik vind dat als het je hobby is, leuk. Maar als je denkt dat je het nodig hebt om de Bijbel te begrijpen, moet ik u zeggen, dan weet ik nog wel een paar andere methoden. Die gaan sneller. En die zijn ook veel eenvoudiger. En zo goed Hebreeuws leren dat je zelf kunt vertalen, vergeet dat maar rustig. Ik bedoel, zo dat je de vertalers kunt verbeteren. Vergeet dat maar rustig. Moet je niet doen, hè? Maar als je Hebreeuws leert, dan zeggen ze dabar. Het Hebreeuwse woord dabar betekent woord. En het betekent ook daad. Het kan woord zijn, maar het kan ook een ding zijn. Dat is ook zo. Alleen veruit de meeste gevallen is het woord dat wat gesproken wordt. Maar ik zal u het beter vertellen, maar dat vertellen ze je meestal niet. De echte betekenis van dabar, dat vertaald wordt met woord, net als het Griekse logos, dat vertaald wordt met woord. De echte betekenis van dabar is niet woord, ook niet ding, maar een stroom. Dat wat stroomt, dat wat vloeit, dat wat voortgebracht wordt. En wat voortgebracht wordt door een mens bijvoorbeeld, is in de eerste plaats woord, want eerst spreekt hij. En uit zijn spreken komen zijn daden voort. Er is een heel hoofdstuk in de Bijbel aangewijd, dus Jacobus 3. Daar staat dat de mens geleid wordt door zijn eigen tong. Door zijn eigen spreken. Eerst heeft hij gedachten, woorden, al of niet uitgesproken, maar het is een woordenstroom en daar komt uit voort een dadenstroom. En dat is de overeenkomst tussen woord en daad. Voor sommigen is het een tegenstelling, vooral in Eindhoven, vooral de laatste, of in Rotterdam bedoel ik, vooral de laatste tijd. Hallo. Geen woorden, maar daden. Ja. Daar vind je de tegenstelling dus tussen woord en daad, maar in de Bijbel heeft het meer overeenkomst van oorsprong. Filosofische zin, of hoe je dat maar zeggen moet. Het zijn woorden, maar met de woorden komen de daden. En daden komen met, de woorden komen met één, dat is de tong. Eén tong. En als je met gespleten tong spreekt, dan is het niet best, hè? Maar normaal gesproken één tong. Maar je daden, dat gaat met twee handen. Met je tien tengels. Ja, dat is accordeon spelen. Laat u één hand niet weten wat die andere doet. Ja, ja precies, ja, dat is accordeon spelen. Komt dit bij me voor, broeder, ja. Maar goed, hè. Maar met de tien. En vandaar dat de tien eigenlijk eerst staat voor de activiteiten van God, maar de activiteiten, de werken Gods, worden geacht voortgebracht door zijn woord. En daarom staat tien voor het woord van God. En daarmee is verklaard waarom wij op twee stenen tafel tien geboden hebben. Nou, wij niet, maar Mozes had ze, zullen we zeggen. Hè? Toch? Het waren er geen tien, het waren er, ben ik het weer kwijt, iemand, 600 zoveel. De Joden hebben het geteld, die hebben niks anders te doen. Dus die tellen dat hoeveel geboden er in de Bijbel staan, dat kom ik nooit uit. 600 zoveel, en wij maar zeggen 10 geboden. En toch, er staan er inderdaad maar 10 op die twee stenen tafelen. Waarom maar 10? Vanwege de symboliek. Want 10 staat voor het spreken van God. Maar de volgende vraag is, maar waarom op twee stenen tafelen? En niet zeggen, omdat ze zulke kleine korpsen nog niet hadden. Lettergrote korpsen. Dat ze zulke kleine korpsen nog niet hadden, dat alles niet op één stenen tafel kon. He? Waarom twee? Ja. We hebben ook inderdaad die 10 vingers verdeeld over 2 handen. 2 x 5. Dan krijg je met stenen tafel dus logischerwijze ook. Als je niet anders weet, 10 geboden op 2 stenen tafel, dan heb je 5 links en 5 rechts. Net als onze vingers. 5 links en 5 rechts. Maar waarom 2? Nou ja, ik moet het nog niet hebben over de 2, dat komt later. In verband met de tweede bedeling, maar 2 staat voor verdeling. En dus voor tegenstelling. De een is de andere niet. En als je dan toch 2 getuigen hebt die hetzelfde zeggen, dan moet het wel waar wezen. Ik heb van mijn broer geleerd, die was jarenlang bij de politie, bij de recherche, en die zei getuigen, als je 2 getuigen hebt, die zeggen altijd wat verschillends. Dan komt er een derde bij, nog een getuige, die vertelt weer wat anders. Een mens kan niet objectief waarnemen. Zeker niet in bijzondere omstandigheden. In een flits ziet hij maar details en die past hij zelf in een beeld. Zo werkt dat bij mensen. Maar 2 staat voor verdeling, een tegenstelling. Het is of links of rechts. Hoe lang hinkt gij nog op 2 gedachten? Hè? Dus een tegenstelling. Maar die tegenstelling vinden wij in het woord van God. Ik zei u, ik heb van de week gesproken over Psalm 29. Daar gaat het over de stem des Heren is zus en de stem des Heren is zo. Staat er 7 keer trouwens. Psalm 29 wordt in verband gebracht met het onweder, een donderstorm. En wat er feitelijk gezegd wordt, is dat de stem des Heren het woord van God oordeel brengt. Over de wateren, over de Libanon, over de cederen, over de Sirion, Hermon en waar het maar over was allemaal. Zoals Psalm 2 zegt, dan zal hij tot hen spreken In zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Of wat dacht u van dat beeld uit Openbaring 1? Het beeld, ik bedoel dat visioen uit Openbaring 1, waar de Heer getekend wordt met een zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Om te oordelen, want daar gaat het hele boek verder ook over, toch? En in Hebreeën 4 staat het gewoon, hè? Het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, want het gaat daar over oordeel. En zo verder. Dat is de negatieve kant. En de positieve kant, dat kom je dus bij die andere vijf terecht, die was de linkerkant eigenlijk, hè? De linkerkant. Dat is per definitie de verkeerde. En volgens de Italianen geloof ik de duistere kant, hè? De linkerkant. Sinistra is dat toch? Sinistra. Italiaans gaan leren mensen. Maar goed, sinistra. Dus de verkeerde kant. De linkerkant. Het verkeerde handje. Leerden wij vroeger. Hè? Dat is oordeel. Dat is negatief. Aan de andere kant. Gods rechterhand doet machtige daden. Maar je leest nergens over een rechterhand Gods die oordeel brengt. Wel over de rechterhand Gods die verhoogt. En die zegent, enzovoort. Want de andere kant van datzelfde woord van God, en die stem des Heer is, dat het kracht Gods is tot zaligheid voor iedereen die gelooft. Romeinen 1, vers 16. En zo verder. En dus het woord van God heeft twee kanten. Het hangt er namelijk vanaf of men ernaar luistert of niet. Zie? En zo niet, dan wordt men het voorwerp van de oordelende werking van dat woord? En zo ja, dan wordt men door datzelfde woord gezegend. En wordt men gemaakt tot een nieuwe schepping. Waarom ook niet? De oude schepping kwam ook voort uit het woord van God. Dat waren de volgende versen in Johannes 1. Hè? Zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Enzovoorts. Alles is voortgekomen uit het woord. Maar het woord heeft twee kanten. Een negatieve en een positieve. En dat, daarbij moet u begrijpen dat het woord is God. Hij is die ene. En in de alef, het cijfer 1, vind je dat dus uitgedrukt. Twee van die tienen tegenover elkaar. Eén omhoog, één boven zal ik maar zeggen. Nou, het is rechtsboven. Hè? Maar goed, boven en de andere is beneden. Heb u dat nog tot zover? Het gaat zelfs nog verder. Maar dat is Joodse verklaring. Maar die zeggen, kijk, die 10 boven blijft heel, maar die 10 onder wordt eigenlijk nog verdeeld ook. Die 10 beneden wordt daadwerkelijk verdeeld in 2 vijven. Met een plusje ertussen. 10 boven en 5 en 5 onder. Met een plusje ertussen. Dan krijg je dus 10, 5, plus 5. Maar plus, het teken voor plus, is de letter waf. En dat is het cijfer 6. Dat is het voegwoord en. Optellen, aan elkaar voegen. Ze zeggen eigenlijk moet het zijn 10 boven en aan de benedenkant 5 en 6 en 5. Het aardige daarvan is dat je dan de naam Jehovah gespeld hebt. Want dat schrijf je met 10, 5, 6, 5. Heb je die nog? Vergezocht? Ja, misschien wel. Maar op zijn minste moet u dat onthouden. Die ene, die heet Jehovah. Het zit in wezen al in die letter besloten. Niet dat je dat moet weten. Maar het is niet voor niks zo. See? Bovendien, ik sta u dat nou uit te leggen, maar, en ik wil u ook niet al te zeer vermoeien, maar moet je, let op, wie kan er snel schrijven, schrijf het op. In Exodus 32 vers 15 hebben wij, ik vat het snel samen hoor, want het is een opsomming, maar om u enige indruk te geven dat ik het niet sta te verzinnen dit, hè. In Exodus 32 vers 15 hebben wij 2x5 geboden op 2 stenen tafelen. Dan onderbreek ik meteen de opsomming, want misschien stonden er niet 5 links en rechts, Maar bij andere gelegenheid komt het woord van God in de vorm van een boekrol en dan is hij beschreven van binnen en van buiten. Aan de voorkant en de achterkant heb je precies hetzelfde verhaal. Het is verdeeld in twee aspecten. De een is de verkeerde kant, dat wil zeggen de negatieve, de oordelende kant. De andere is de positieve kant. En als je het leuk theologisch wil doen, zeg je, de ene kant is de wet, dat is een bediening des doods, en de andere is het nieuwe verbond, dat is een bediening der genade. Het systeem, dit is symboliek. Dat heb ik u vorige keer gezegd. Het is niet maar één keer, het herhaalt zich op allerlei verschillende niveaus. En of je nu hebt twee stenen tafelen, of je hebt een boekrol beschreven aan twee kanten, wat ongebruikelijk was overigens, het betekent hetzelfde, twee kanten van hetzelfde ding. Ik noem nog even wat. Hè. In Exodus 26 vers 3, gaan we de opzomming, hè. Exodus 26 vers 3, kom je tegen 10 gordijnen, verdeeld in 5 en nog eens 5. 5 aan elkaar en nog 5 aan elkaar en die 2 keer, die 2... Maar 5 gordijnen werden dan weer aan elkaar verbonden door haakjes en striklistjes en hoe het allemaal heten mag. Hè? We hebben het over de tabernakel. Je vindt trouwens bij gelegenheid ook één keer, want er liggen meerdere dekkleden over elkaar, van die gordijnen zeg maar, ook een keer 5 en 6 aan elkaar. Die had ik net, hè? 10, 5, 6, 5. Ga dat niet uitleggen nou? Dat doen we als we het over de tabernakel hebben weer eens een keer, hè? Maar vooruit. Exodus 26 vers 3 was dat. 36 vers 10 trouwens ook. In Exodus 26 vers 26 en 27 vinden wij de tabernakel met aan de zuidkant 5 roeden. Gestoken door de ringen die de staande bedderen van de tabernakel bijeen moeten houden. Maar aan de noordkant nog een keer. Dus je krijgt aan de ene kant 5 en aan de andere kant ook 5. En over de 5 zelf hebben we het later. Hè? In verband met de 5e bedeling enzovoorts. Maar het gaat nu om die 5 aan de ene kant, 5 aan de andere kant. We hebben in Exodus 27 vers 1 de afmetingen van het koperen altaar, dat is 5 bij 5. 5 ellen de lengte, 5 ellen de breedte. Exodus 27 vers 1. En in 38 vers 1 ook geloof ik. Maar 5 bij 5. In 2 Kronieken 6 vers 13... is sprake van een koperen gestoelte, wat dat ook wezen mogen, want is ons onderwerp niet, van deze dingen zullen wij nu van stuk tot stuk niet tot u spreken. Maar wij vinden daar een koperen gestoelte in 2 Kronieken 6 vers 13 van 5 bij 5. 2 keer 5 dus. In 1 Kronieken 6... Heb je papier genoeg? Vers 24. 1 Koningen 6 vers 24 gaat het over een gerub en gerub. In de tempel met een linkervleugel van 5 ellen en een rechtervleugel van 5 ellen. En ik geloof ook in 2 Kronieken 3 vers 11. In 1 Koningen 7, vers 16, is sprake van 2 zuilen met daarbovenop 2 kapitelen. En die zijn elk 5 ellen. Dus 5 links en 5 rechts. 2 keer 5. Samen weer 10. En naar het schijnt ook in Jeremia 52 vers 22, maar er zijn dagen dat ik die teksten niet opzoek, dus ik weet niet helemaal zeker. Maar ik noem ze maar even, hè. Dan heb je wat te doen. Daarna krijg je iets wat heel onbekend is. U weet dat in de tabernakel bijvoorbeeld was een koperen wasvat, een gouden kandelaar, een tafel der toonbroden en dat soort dingen. In de tempel ook, maar er is niet mee gezegd. Want in de tempel, 1 Koningen 7 vers 39, is sprake van 10 koperen wasvatten, of is het wasvaten? Namelijk 2 rijen van 5. 5 links en 5 rechts. En hetzelfde geldt voor kandelaren in vers 49 van 1 Koningen 7. 2 maal 5 gouden kandelaren, 5 links en rechts. En ik hoop dat u begrijpt dat wasvaten een uitbeelding zijn van het woord, namelijk de reinigende werking van dat woord. Dus 10, maar wel degelijk verdeeld in 2 keer 5. En de kandelaren zijn een beeld van het woord van God voor zover het licht verspreidt. Maar het zijn er dus weer 10, 2 keer 5 namelijk. Daarna ook in 2 Kronieken 4 vers 8 heb je 2 keer 5 tafels in diezelfde tempel. En in Ezechiël 40 is sprake van de nieuwe tempel, die nog ooit gebouwd moet worden, in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Daar is sprake van 2 deurposten, elk 5 L. Dus een linkse 5 en een rechtse 5. En een hoofdstuk verder, in Ezechiël 41... Dan gaat het over 2 deuren. Een linker en een rechter deur, dus dat kan niet missen. En ze zijn allebei 5L, staat erbij. Dus weer een linkse en een rechtse 5. En dan heb ik voor u nog Matteüs 25 vers 2. Vijf wijze en 5 dwaze maagden. Het waren er 10, 5 link en 5 recht. Toch? Dan moet ik voor de zekerheid even kijken hoe dat zat met die talenten. Eveneens in Matteüs 25. Ja, Matteüs 25 vers 2. 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Hè? Even daarna kijken in vers 16. Oh ja, natuurlijk ja. Die kreeg 5 talenten en hij won er 5 bij. Dan krijg je dus ook 2 keer 5. Je mag rustig uit concluderen dat het te maken heeft met de werking van het woord. Die talenten. Maar goed, gaat me niet om al die schriftplaatsen, maar het gaat erom omdat ik u laat zien dat je het vaak in de Bijbel tegenkomt. 5 links en 5 rechts, ze horen bij elkaar, het zijn er 10, maar ze zijn verdeeld in 2 verschillende categorieën. Dat is de werking van het woord, maar het is ook het werk Gods. Aan de ene kant reddend, dat is de rechterkant. En aan de andere kant oordelend, dat is de linkerkant. En zoek het maar op in uw Bijbel. Zo worden die termen gebruikt. Maar goed, om terug te keren naar die Alef, wordt fundamenteel geschreven dus als 10 boven en 10 beneden. De sprekende God. De aardigheid is dat je die figuur ook inderdaad terugvindt in de geschiedenis van die eerste bedeling totdat die tweede komt. Dat wil zeggen tot aan Noach, van Adam tot Noach zal ik maar zeggen. Begrijp me niet verkeerd, ik heb gezegd en ik blijf dat volhouden, die bedeling bestaat tot in onze dagen nog steeds. Het is een bedeling van individuen in hun relatie tot God. Los van al het andere wat God doet, in verband met volkeren, de wereld als zodanig, Israël, wat een gemeente, wat het maar wezen mag. Het beginsel is, God spreekt en de individuele mens wordt geacht daar gehoor aan te geven. Indien hij dat doet, zou hij leven ontvangen, hoe en wanneer dan ook, want dat is nu ons punt niet. En als hij er niet naar luistert, zal hij geoordeeld worden, hoe en wanneer dan ook, want dat is ons punt nu niet. Hè? Individuen. Maar in die periode van Adam tot Noach hebben we immers maar alleen maar deze ene bedeling, die eerste bedeling, actief. En daar vinden wij twee geslachtslijsten. En die voelt om al hangen. Ze staan tegenover elkaar. De een loopt via K in en de ander loopt via Z. En ze bevatten alle twee 10 namen. Tot aan de vloed van Noach. En zo staan, vind je daar dus de 10 tegenover de 10. De 10 boven en de 10 beneden. Enzovoorts. 10 die geoordeeld worden, 10 die behouden worden. Of hoe je dat dan maar zou moeten formuleren. In Genesis 5 vind je zo'n opsomming. Er staat boven van Adam tot Noach. Dus het is nogal makkelijk. Begrijp je me goed? Ik zei, ik had niet het woord generaties in mijn mond. Ik zei, je vindt er 10 namen. Want het zijn minder generaties. Dat wil zeggen, het is het lijstje van Genesis 5. Namelijk Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel. Vraag me af hoe zijn moeder hem noemde als ze hem riep voor het eten, maar... Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, bijgenaamd Methuselem, die beroemde, weet je wel, die oude man, Lamech en dan Noach, dat is de 10e. En dat is het begin van de geslachtsrekening van de Heer Jezus uiteraard. Hè. Er is trouwens maar 1 geslachtsrekening in de Bijbel die helemaal doorloopt. Je vindt soms stukjes geslachtsrekeningen, maar die houden weer op. Begin ergens, houden weer op. Kun je nergens aan vastknopen. Er is maar 1 doorgaande, in het Oude Testament al, maar in het Nieuwe Testament samengevat uiteraard en gecompleteerd. Dat is die van de Heer Jezus. En deze 10 zijn de eerste namen eruit. Dit zijn inderdaad 10 generaties. Maar aan de andere kant vonden wij in Genesis 4, dus dat is al een hoofdstuk eerder, een andere lijst, die ook niet verder gaat dan de zondvloed uiteraard, want Noach en zijn zonen en hun echtgenoten waren de enigen die dat overleefden. Maar dan vind je een lijst die begint bij Adam. Vervolgens Kain. En daarna wordt het Henoch. Dat is vers 17 inmiddels. En vers 18 Hirad. Meguiael. Methuselah en Lamech, allemaal vers 18. En van Lamech wordt iets meer verteld. Van Lamech staat, Lamech nam zich 2 vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere was Silla. En Ada baarde Jabal. Dat is de volgende naam. De 8e dus. Maar verder dan deze generatie gaat het niet, maar er komen nog 2 broers bij. Namelijk, de naam zijns broeders was Jubal. Japie en Juppie. Jabal en Jubal. Uitvinden van de christelijke harmonieorkesten. Jubal, hè. Althans de protestantse, dat weet u, hè. Rooms-Katholieke harmonieorkest heette Sint Cecilia. Ja. En de atheïstische Semper Avanti. Dat betekent dat je niet achteruit mocht lopen, maar dat doet er dan niet. Semper avanti. Nou ja. Jabal, Jubal en Tubal-Kain. Hetgeen we dan maar gewoon als één naam beschouwen. Het was per slot één man. En dan heb je hier dus inderdaad aan de linkerkant, aan de kant van Kain, heb je net zo goed 10 namen. Zou toch een beetje moeten opvallen. En daarmee wordt de Alef als het ware, die letter wordt er als het ware opgestempeld. Hè? 10 aan de ene kant, 10 aan de andere kant. Als je het opschrijft, heb je die 2 jotjes met de schuine streep ertussen. Eerste bedeling. Bedeling van de individuen enzovoorts. Wat moet ik daar nog meer over zeggen? Nou, niet zoveel denk ik, hè. Nou, ze staan tegenover elkaar. Die onderste jod staat omgekeerd. Dus ze horen bij elkaar. Daar wordt er duidelijk mee uitgedrukt. Naar elkaar toe. Ja. Het woord van God komt van boven. Het wordt aan de mens gegeven. Maar hier op aarde heeft het een verschillende uitwerking. Dat wil zeggen, splitst hij zich in de linker en de rechter 5. Maar het begint met een 10 boven en een 10 beneden. En de 10 beneden splitst zich in links en rechts. Mag niet moeilijk zijn. In het begin was het woord, dat plan der eeuwen, Gods woord als zodanig, waarin alles besloten lag, al voor de tijden der eeuwen, dan wel voor de nederwerping der wereld. En het woord, hetzelfde woord Gods, wordt hier op aarde uitgewerkt. Dat is diezelfde 10, maar hier op aarde heeft het een tweeledige uitwerking. Hij schiet me ineens binnen uit 1, dat is 2 Korinthe 1, geloof ik. Een lieflijke reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan, zei Paulus. Wij zijn waar wij ook zijn, want ik kwam er niet naar Korinthe. Hij zei, dat maakt niet uit, want waar ik ook ben, zegt hij, wij zijn in ieder geval, in alle plaatsen, een goede reuk van Christus in degene die behouden worden, dat is de rechterkant, en in degene die verloren gaan. Want de prediking van het woord van God, of zou ik het eenvoudiger zeggen, de prediking van het evangelie heeft of als gevolg dat mensen behouden worden, definitief, of dat mensen verloren gaan, definitief. Afhankelijk van of ze ja of nee zeggen. Men wordt, als het goed is, tenminste dat was vroeger zo, hè, wordt men door de prediking van het evangelie voor de keus gesteld. Wie niet voor mij is, is tegen mij en dat soort dingen meer. Dat is nu niet populair meer. Nu verstaat men onder evangelieprediking de propaganda om lid te worden van plaatselijke kerkgenootschappen of wat er voor door moet gaan. Om gezellig samen met vlaggen te zwaaien, speurtochten te houden en te biljarten. Het sjoelen, sorry, sjoelen. Biljarten mag niet. Ja, hè? Nou ja, dan moet je niet al te serieus nemen wat ik nu zeg, maar... Het zijn dingen die me wel dwars zitten, hoor. Ja. Maar goed. Het aardige trouwens is, maar dit is kabbalistiek. Dat mag eigenlijk niet, hoor. Dat zeg ik erbij. Mag helemaal niet. Die Alef, die heet zo, hè? Alef. Hoofd van een stier. Maar u begrijpt, dit is nog geen kabbalistiek. Hoofd van een stier. Noem eens een stier. Een kalf dan, noem eens een kalf. Oké. Okay. Nee, het is een uitbeelding van God. De stier. De vruchtbare. En het hoofd van een stier is in zichzelf de uitbeelding van wie God is. Ja, wij komen hier niet voor dit doel niet bij elkaar. Maar anders zou ik je gaan vertellen wat men over de hele wereld met stierenkoppen doet. Want die worden geacht magisch te zijn. En die lui weten niks van Hebreeuwse alfabetten. Hoe heet die? Oh, die dingen maar heten. Hè? Nou, je komt ze nogal eens. Het schedel van een stier met horens op. Kom je nogal eens tegen boven een deur. Omdat men het beschouwt als. Een kracht die de. Een godheid, wat het maar is. Een kracht die de ingang bewaakt. Hè? En bewaken van in- en uitgangen wil zeggen een heel leven onder controle houden, heersen. En soms zie je het niet, maar dan heb je grote kans dat diezelfde stierenkop of die schedel, die niet boven de deur hangt, onder de dorpel begraven is. Echt wel. Er zijn heel wat culturen waar dat gebeurt. Er is iets mee. En anderen hangen gewoon zo'n ding aan de muur, maar vooruit. Vooral Harley Davidson liefhebbers, weet je, als je twee van die horens, zo, nou goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Of op de motorkap van de auto in het zuiden van de States, maar de Verenigde Staten. Nee, maar er wordt van alles aan toegeschreven, maar de kern is, het is een uitbeelding van de godheid. De stier staat voor vruchtbaarheid, dat is over de hele wereld bekend, dat is in de Bijbel ook zo. En een van de gedaanten die uitdrukking geven aan God als zodanig, is die van de stier, dan wel het kalf. En de andere was de arend, toch? En de andere was een leeuw. En de andere was een mens. Een mens, ja. Die vier cherubim, weet u wel. Nou goed. Nee, ik sta even na te denken, maar dat gaat er maar verder niet op in. Maar in die offerdienst van Israël vind je dat natuurlijk terug, hè. Dat er stieren geofferd werden enzovoort. Ze zijn een beeld van God, dan wel van Christus, op een of andere wijze.
Die Spanjaarden dan ook op de een of andere manier verbinding daarmee met stierenvechten?
Over de hele wereld vind je dit soort dingen terug. Alleen wij zijn het kwijt. Wij begrijpen niet. Wij denken oppervlakkig. Maar er zit heus iets achter het idee dat in India die koeien heilig zijn, hoor. Alleen zij kunnen het je ook niet uitleggen waarom dat is. Een koe is een vaas en in de Bijbel komt de vaas voor als uitbeelding van de Heer Jezus Christus. In zijn menswording, in vernedering. En degene die hem wat aangedaan hebben, zal het slecht vergaan. En als je in India die loslopende koeien wat doet, vergaat het je slecht. Dat is een analogie. Men is het kwijtgeraakt, maar het zijn de rudimenten. Van kennis die er ooit was. En in Egypte trouwens, daar ben je wat verder terug, daar had men de heilige stieren één. En als hij doodging, moest hij vervangen worden. De aap is. En ik kan u verzekeren dat de aap is geen aap is, maar een stier. Maar ja. Nou ja, en dan hebben we het nog niet eens over het kalf. Het gouden kalf en al dat soort dingen.
Ik zou het een kalf maken. Maar nou begint het.
Ja, ik ga het nou ook niet uitleggen. Het is me te ver van het onderwerp af. Hè. Het gouden kalf is een afleiding van de Bijbelse waarheid. Het is zich ervan losmaken en zich een meester van maken. En dan zeg ik, zie dat kalf dat u uit Egypte heeft uitgeleid. Maar het was niet waar, ze hadden hem zelf gemaakt. En ze noemden het kalf Jehovah, want ze gingen een feest vieren en zeiden, we gaan morgen de Heer een feest vieren. Maar het was voor het gouden kalf, maar ze noemden hem Jehovah. En dat is de naam des Heer, uw God, ijdelijk gebruiken. En dat is wat in alle religies gebeurt en in de eerste plaats in het Jodendom. Want daar is het gouden kalf een uitbeelding van. Gemaakt door de priesters. De priester onder Aaron, dat wil zeggen onder het oude verband. Het was dicht in de buurt, de namen klopten, maar het was niet waar. Ze zetten de Heer buitenspel, gaven zijn naam aan iets wat ze zelf gemaakt hadden. En iets wat ze zelf gemaakt hebben, dat is het judaïsme, hebben ze zelf gemaakt. In Babel, want daar komen alle hoererijen en hoe dat maar heet vandaan, toch? In de Babylonische ballingschap, dus in dit geval, dus kalf. Als uitbeelding van de godheid, maar als afwijking daarvan, want het woord kalf betekent afwijken. Nou, we hebben het toch over symboliek, hè? Kalf betekent afwijken. Wat kalft er zoal? Wie hebben we zoal zien kalven? De grond, een gletsjer, een ijsberg. Oh ja, en koeien doen het ook, ja. Afkalven. Maar het woord kalf betekent afwijken. In het Nederlands al. Maar alleen weten wij dat. Wij zijn Nederlanders, zelfs autochtoon, maar we weten dat niet meer. Maar dat is wat het woord betekent. En dan hoef je niet eens naar het Hebreeuws, want in het Hebreeuws is het egel. Maar egel, gel, daar komt ons woord kalf vandaan. En egel betekent afwijken. Sommigen zeggen een cirkel trekken. Egel, cirkel. Ja. Maar de grondbetekenis is afwijken. En als de Heer commentaar levert, en de profeten laten commentaar leveren over het gouden kalf, zeggen ze ook dat ze afweken van de Heer en dat het afgoderij was. Staat zelfs nog in het Nieuwe Testament. Zie? En daarom een kalf. En voor degene die geen typologische verklaring willen horen, moet ik u zeggen, een kalf heet zo omdat hij in rondjes rondhuppelt. Dat zal ook wel zo wezen, ja. Ronddraait, rondspringt, afwijkt. Maar goed, dat is allemaal symboliek, ja. Maar de alef is dus de stierenkop en ossenkop, zegt men, omdat het een mooi woord is. Maar het is in wezen de uitbeelding van het enige echte hoofd, namelijk God zelf, die vruchtbaarheid voorbrengt. En overigens, die kop heeft ook twee hoorns, want die twee poten van onze A, die we op zijn kop gezet hebben overigens, die twee poten van onze A komen overeen met die twee jotjes, die twee druppeltjes, weet je wel, die twee tienen uit de Hebreeuwse alef. Alleen in die Hebreeuwse alef is het op andere wijze weergegeven, minder beeldend, meer op symbolische wijze gestileerd, maar het is precies hetzelfde ding. Maar wat ik nog even wilde zeggen is dit, de alef heet het. En alef, stierenkop, schrijf je met drie letters. De alef, uiteraard. De lamet, de L. En de V. Dat is de F of de P, maar dat is dezelfde letter. Dat wil zeggen met een 1, als je het in cijfers zegt, een 1, een 30 en een 80. Hoeveel is dat? Gematria heet zoiets. Hoe heet dat? Bij elkaar opgeteld? 111. Dan heb je nog die drie eentjes. Hè? Toch? Dus 1 op een ander niveau, maar blijft 1. En daar gaat het maar om. De alef staat voor de enkeling. Bedeling der enkeling. Kijk even of we moeten pauzeren. Ja, dat lijkt me wel verstandig. Hè? Want bij die 1 laat ik het. We komen later toch wel op 2 en 3 en nog wat. Maar ik heb nog wel het een en ander voor u. De eerste dag uit Genesis 1 loopt parallel met de eerste bedeling. Er is er een beeld van. In die eerste dag krijgen wij namelijk licht. God spreekt en er komt licht. Maar het komt overeen met hoe wij die eerste bedeling traditioneel noemen. De bedeling van het geweten. En het geweten is een licht. Nou heb ik geloof ik niet een specifieke uitspraak daarover, letterlijk, zo kort mogelijk, expliciet in de Bijbel. Maar we hebben wel een uitspraak in bijvoorbeeld Spreuken 20. Daar vind je wel eens van die fraaie, korte uitspraken. Spreuken 20, vers 27. De ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Nou, zo even vooraan beginnen. Het normale woord voor ziel staat hier niet. Hier staat een woord waar wij geen Nederlandse vertaling voor hebben. Dus ben ik gauw mee klaar. Er staat het woord neshama. Dat kom je voor het eerst in de Bijbel tegen als God in Adam blaast de adem. Der, is fout vertaald ook, der. Der levens. Het is daar vertaald met adem, neshama. Maar u weet dat adem meer voorstelt, want adem wordt geacht synoniem te zijn met geest. Geest is adem, adem is geest. Echter, voor geest is een ander woord. Dat is in het Hebreeuws ruach. Zoals de heilige geest, ruach, ruach hakodesh enzovoort. De geest des heren, ruach Jehovah, noem maar op, ruach. Dat is het normale woord voor wat wij ook geest noemen en wat in het Nieuwe Testament pneuma heet. Dat woord neshama, de beste vertaling voor ons, is altijd nog gewoon geest. Wij hebben niet een ander woord. Maar het is essentiëler. Het is die geest of dat levensbeginsel dat God eenmaal in Adam en daarmee in heel de mensheid blies. Het is beeldspraak, maar dat doet er niet toe. Je vindt later een parallel in het Nieuwe Testament. De Heer staat op uit de dood, blaast op zijn discipelen en zegt: ontvang de Heilige Geest, want zijn adem is een beeld van geest. Leven namelijk. Maar in Genesis staat dat woord neshama. Dat is meer dan dat. En ja, men vertaalt het dan met ziel bij gelegenheid, soms met geest. Men weet het niet goed. Maar let nou eens op, hè. De geest van de mens is zijn specifieke eigendom. Wat er van de mens overblijft als hij sterft, eet geest. Lichaam wordt afgelegd in meerderlei opzicht. Maar goed, de geest, hè. De geest wordt behouden. Of de geest gaat naar het dodenrijk, of de geest stijgt op tot God. Wat het maar is, dat doet er nou niet. Geest heet dat, hè. En die geest, dat is het wezen van de mens. Dat is het inwendige mens, dat is de onzienlijke mens, maar dat is wie hij is. Dat bepaalt zijn identiteit. Niet wat voor ogen is, maar het hart. Dat is ook inwendige mens, dat is synoniem met geest. Maar dat is iemand specifiek eigen. Als u mij zou vragen, u doet dat gelukkig niet, maar als u mij zou vragen, dan zou ik zeggen, voor zover ik uit mijn Bijbel lees, God maakte de mens uit stof, de aardbodem, dat is gewoon stof, dus het wordt dus het lichaam. Stof, materie, blaast in hem neshama en wat er daarna ontstaat, als die mens begint te leven daardoor, want hij wordt door die neshama levend gemaakt, het is dus eigenlijk het levensbeginsel, wat daarna gevormd wordt, wordt niet geschapen, wat daarna gevormd wordt, dat is geest, ruach, pneuma zo u wilt, dat is het denken van de mens. En zijn beeldvorming, zijn herinnering en kortom de verzameling van alles wat hij tot zich neemt en eventueel die weer uitgooit, dat heet geest. Dat is het wezen van de mens. Dat vormt zich in dat lichaam, naar Bijbelse maatstaven althans, en aan het eind van het verhaal valt het lichaam af. En dan is daar die geest, die was er oorspronkelijk niet, maar die is onderweg gevormd. Hebben jullie dat nog? Dat is zoiets als eerst een larve en dan, we kennen dat verhaal wel, hè. Of het is ook het verhaal van het ei, hè. In het ei vormt zich het jonge dier en, zodra, en op een gegeven moment komt dat eruit. Dan valt die eierschaal uit elkaar, zal ik maar zeggen. En dat is het dan. Die schaal is een beeld van het lichaam. En wat erin zit, dat heet geest eigenlijk, hè. Dus het inwendige. Dat heb je, geest. Maar het is iemands persoonlijkheid. Zo noemen wij dat. Het is niet een goed woord. Maar ik weet geen betere zo gauw. Hè? Het is iemands identiteit. Dat lijkt me nog het beste. Nou goed. Maar neshama, God blies in Adam, en men heeft het vertaald met geest des levens. Geest van het leven. Maar er staat er niet. Leven staat namelijk in het meervoud. En het had dus moeten zijn der levens. Ik weet nog nooit of het een vertaalfout is of gewoon een drukfout, die men later heeft overgenomen, maar vooruit, hè. De geest niet alleen van het leven van Adam, maar van heel die mensheid die daaruit voortkwam. Het is maar één neshama. En die hebben wij dus ook, maar die hebben we van Adam. Die verdeelt zich, maar het is dat ene ding. En daarna is de vraag, van wie is die neshama? Nou, lees maar. Vers 27. De neshama van de mens Van de mens? Is een lamp des Heren. Van wie is hij nou? Van de mens of van de Heer? En het antwoord is, hij is van de Heer, maar geeft hem aan de mens mee. In een bepaalde functie. En dit is niet nieuw hoor, wat ik nu zeg, want, maar men vertelt het altijd anders. Vanuit andere achtergrond, beredenerend, filosofisch. Men zegt, er moet ergens een goddelijke vonk zitten in de mens. Er moet iets goddelijks in hem zijn. Het is ook zo. Het is iets wat alle mensen collectief gezamenlijk hebben. Men spreekt zelfs over een collectief onderbewuste en zelfs over een collectief geheugen. Ik heb het niet uitgevonden. Ik zeg ook niet dat het bestaat. Ik zeg alleen, er zijn er die denken dat het er is. En ze hebben er uiteraard ook zo hun redenen voor. En ik denk ook dat het zo is. Wat is dat leven? Waar komt het vandaan? Wel, God heeft het in ons geplant. En het is de bron van ons bestaan als zodanig. Vandaar dat natuurkundigen nooit verder komen dan als ze de bron van het leven opzoeken. Waar komen ze dan terecht? Bij eiwitten. Ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken. En waar komt het leven vandaan? Wat was er eerder? De kip of het ei? Het ei dus. Het kip komt voort uit het ei. Dus ja, dus waar komt het leven? Het begint met eiwitten. Dat zeggen ze. Ik ben geen bioloog. En ik wil dat wel aannemen, maar het is natuurlijk onzin. Het komt niet uit eiwitten. Wat uit voortkomt is de neshama des Heren. Het levensbeginsel wat God geeft. En ooit in de mens geplaatst heeft. Niet in u en mij, maar in Adam. En dat plant zich voort, maar het blijft zijn neshama. Hetgeen trouwens ook blijkt uit andere teksten waar daarover geschreven. Het is de goddelijke adem in de mens. Daar ben ik het dichtst bij de uitspraak uit Genesis. God blies zijn adem in Adam. En dat adem op Adam lijkt, dat schijnt toeval te zijn, maar vooruit. Tenslotte, Adam betekent niet neshama, Adam betekent rood. Hè? Maar vooruit. Maar de neshama van de mens is een lamp, is lamp, niet een lamp, gewoon lamp. Een neshama van de mens is lamp des Heren, is dus een licht. Dat mag je niet verbazen, want licht is leven en leven is licht. In de Bijbel. Zonder licht geen leven. Een duisternis weet iedereen, dat is dood. Dus het is een lamp van de Heren. En die lamp doorzoekt, die schijnt overal, hè? Die zoekt al de binnenkameren des buiks, maar buik betekent ook binnenste. Het doorzoekt de inwendige mens. En nou is de vraag, hoe noemen wij die functie van een licht? En licht is niet alleen leven, licht is ook kennis. Licht is namelijk gemeenschap en dus deel hebben aan, en dat is kennen. En al wat openbaar maakt is licht, maar wat openbaar maakt veroorzaakt kennis, of niet dan? En gemeenschap. En Johannes 1. Dat we in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkaar. Je moet die woorden leren kennen. Hè? Dat is niet symboliek, dat is gewoon taal. Maar goed, hoe noemen wij die functie van een licht in de mens? Die het binnenste, niet het uitwendige, maar het inwendige, het denken, de geest van de mens dus, doorzoekt. Hoe heet dat?
Geweten.
Geweten. Dat is wat het is. Nou goed. De neshama is een lamp, met recht noemen wij die bedeling dus die van het geweten. Er werkt een licht van Gods wegen in ons. Nu we het toch over Joodse traditie hadden, de Joodse traditie, ja, die verzint ook maar wat hoor, maar goed. Die hebben een verhaal, ik heb het net even verteld, maar het wordt te laat nou hè. Maar die hebben een verhaal, ik zal je eerst wat anders vertellen. Of het protestants was of rooms-katholiek, dat weet ik niet meer. Maar daar bestaat officieel de gedachte. Misschien heeft men het herroepen, maar dat weet ik niet. Ik hou dat niet elke dag bij. Of het er nou weer op televisie komt en herroepen wordt. Maar die hebben het idee dat er in de hemel een voorraadschuur is met zieltjes, noemt men dat, zielen. En als dan hier op aarde een mens geboren wordt, men bedoelt een lichaam, dan plaatst God daar een ziel in. Hieruit blijkt in de eerste plaats dat men niet weet wat een ziel is. Want men bedoelt kennelijk geest. Want dat is de inwendige, ziel is de uitwendige mens. Dus zijn wandel, heb ik je al vaak genoeg voorgehouden. Dus die terminologie is niet goed. En daarom spreekt men ook van als iemand geboren wordt, heeft men van de Heere ontvangen. En ik moet voorzichtig zijn, ik wil niemand op de tenen trappen, maar zo zegt men dat dan. Hè. Die gedachte komt eigenlijk daar vandaan. Het kind wordt geacht uit de hemel afkomstig te zijn. En de Joodse gedachte is ook ongeveer zo. Maar die is iets uitgebreider, met een mooi verhaal erbij, want dat hoort zo in het Jodendom. Dat wil zeggen, als een mens geboren gaat worden, zijn lichaam hier op aarde, dan wordt hij uit de voorraadschuur gehaald, boven, om zo te zeggen, of de wachtkamer. Ja, ik ben geen goed verteller, ik kan dat niet netjes vertellen. Maar, en dan wordt hij door, dan wordt de mens, gaat geboren worden, dan wordt hij door een engel weggebracht naar hier op aarde. En onderweg, Joods verhaal, onderweg leest de engel u de Torah voor. De vijf boeken van Mozes. De Tenach niet, want het duurt te lang. Dat is het hele Oude Testament. En zover is het nou ook weer niet, hè? Nou ja, goed. Maar onderweg wordt je dat voorgelezen. En op het moment dat je dan hier op aarde geboren gaat worden en die vijf boeken van Mozes gelezen hebt, dan krijg je de knip op de neus. En u weet wat het is, knip op de neus. Dan mag je niet meer praten, hè? En daar hebben wij nog die knip in de bovenlip aan te danken, volgens hetzelfde verhaal. Ik verzin het niet, echt niet. Ik zou het niet kunnen. Maar goed. En dan wordt men op aarde geboren, wordt men hier beneden wakker. En dan dan gaan de oogjes open en dan denk je, wat moet ik hier eigenlijk, waarom ben ik hier? Begint meteen de filosoof, weet je wel. Waarom ben ik hier en waar moet het naartoe? Dat zijn door de problemen van de baby. En daarna gaat de mens in zijn leven op zoek. Want hij weet dat er wat was, maar hij is het vergeten. En dan is natuurlijk, u begrijpt hoe zo'n verhaal afloopt, dat kun je zelf begrijpen. Dan gaat hij zijn hele leven op zoek en dat leven is precies lang genoeg om dan uiteindelijk toch te vinden wat hij was kwijtgeraakt. Maar de Joden weten dus wat ze zijn kwijtgeraakt, de Torah. Dus wat doen ze hun leven lang? Torah studeren. Goed. Maar een mens komt niet uit de hemel als hij geboren wordt. Dat leert de Bijbel helemaal niet. De mens komt voort uit zijn ouders. Met allerlei aanleg en erfelijkheid. En hij komt niet uit de hemel. Hij wordt als zondaar geboren, erfelijk belast. Daarna wordt hij de hele rest van zijn leven belast. Maar daar zorgen ze in Den Haag wel voor. Of waar, maar in Brussel geloof ik. Maar in ieder geval, hij is belast. En dat is het dan. Maar dat de mens op zoek gaat naar iets wat hij kwijt is, dat is niet eens Joods. Dat is zelfs in ieder geval platonisch. Dan ben je toch 400 jaar voor Christus al. En niet bij de Joden, maar bij de Grieken. Dat is die ideeënleer van Plato. Die zegt, een mens heeft in zichzelf idee van begrippen als liefde, waarheid, gerechtigheid, trouw, dat soort zaken. Zo van, hij weet dat dat bestaat. Dus je hoeft ook niet uit te leggen wat dat precies betekent. Het probleem is echter dat die dingen hier op aarde helemaal niet bestaan. Dat is toch merkwaardig. Want hier op aarde bestaat geen waarheid, bestaat geen gerechtigheid, en al dat soort dingen. En liefde, hoeveel van die cartoons zijn er al getekend met liefde is? Dubbele punt. Ze weten het dus niet. Omdat het niet werkelijk bestaat. We komen een eind in de richting. We hebben een vermoeden waar we het moeten zoeken. En we blijven op zoek in de praktijk. Dat is het werk van de grote denkers van de mens. Maar hij vindt ze niet. Maar hoe weet die mens nou dat die dingen moeten bestaan ergens? Nou, die Plato die zegt dan, dat is die ideeënleer, dat zijn grondbeginselen, die zitten in heel de schepping ingebakken enzovoorts. En hele leven en de hele schepping, heel de wereld is de uitwerking van die begrippen. Dat zijn de drijvende krachten achter alles enzovoorts. Maar dichter bij de Bijbel is het veel makkelijker te zeggen, een mens heeft een geweten, kent inderdaad deze dingen, liefde, waarheid, het schiet me niet meer te binnen, rechtvaardigheid enzovoorts. Maar u en ik weten allang dat als, wij zeiden, als je die dingen zoekt, die ideeën van Plato, dan kom je terecht bij de Heer Jezus Christus. Er staat in Spreuken die uitdrukking, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Maar het is niet de Heer die het roept. En ook niet de Heer Jezus trouwens. Het is de wijsheid die dat roept. Maar de Heer Jezus zegt, wie zoekt zal vinden. Want als men deze begrippen zoekt, die kennelijk in de mens zijn ingebakken, dat is een oneerbiedige term, helaas, voor het begrip neshama, geweten, als men die dingen nastreeft, zoekt, wil kennen, vindt men ze, alleen ze blijken niet zo abstract te zijn. Ze blijken gevonden te worden in de persoon van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen, in de Godheid als zodanig. De Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt, dat is ook zo. Maar niettemin staat in wie mij zoeken zullen mij vinden, maar dat is de wijsheid die dat roept. En als een mens wijsheid zoekt, liefde zoekt, gerechtigheid zoekt en al dat soort dingen meer, dan vindt hij wat hij niet zocht, maar dan vindt hij God. En dat is wat Paulus zegt bij die filosofen, waren de grote denkers. Alleen was het toen nog geen evangelische omroep. Ja. In Athene, weet je wel. Hij zegt, waarom is de mens hier? Omdat hij de Heere zou zoeken die niet verre is van een ieder van ons. Maar wat men zoekt, strikt genomen, is niet de Heer. De Bijbel zegt dat ook. Wij zoeken andere dingen. Maar die dingen vinden we in de Heer, in Christus, enzovoort. Nou ja, in reformatorische kring noemt men dat gewoon het ingebouwde godsbesef. Het ingeschapen. Ja, sorry. Het ingeschapen godsbesef, het is bijna poëzie. Hè? Zoiets is het ook, maar het is meer dan dat. Het is het levensbeginsel als zodanig. En daarom heeft geen enkel mens een excuus. Hij is hier op aarde en hij zoekt iets. Hij mist iets namelijk. Hij wil iets vinden, iets bereiken. En het drukt zich in de meest gekke dingen uit. Hè. Dan heb ik het nog niet eens over voetballen en snel, zo snel mogelijk fietsen. Maar het drukt zich in de meest vreemdelijke dingen uit. Een ladder beklimmen. Vooral de maatschappelijke enzovoorts. U weet, die legt men voor het doel meestal plat neer. Dat hebben de socialisten uitgevonden. Maar dat doet er ook niet toe, hè. Maar het is iets nastreven, iets dat zit in de mens. Maar wat hij in werkelijkheid zoekt, is Christus. En dan heeft hij rust. Dat is namelijk meteen ook het eind van het zoeken. Maar waar de natuurlijke mens per definitie zoekt, wordt het ons kwalijk genomen dat we zeggen, wij zoeken niet, we hebben het al aan gevonden. Hè? In de eerste plaats past dat niet in de levensbeschouwing van de ongelovige mens. Hij zoekt liever. En in de tweede plaats vindt men het arrogant als wij ons boven hen stellen en zeggen, hoezo zoeken, we hebben al lang gevonden. Kom maar mee, ik zal u wijzen, degene van wie de profeten gesproken hebben. Wie zijn het ook alweer? Hè? Dat was bij Nathanael en zo, wie het maar was. Hè. In Johannes 1. Nou ja. Zoiets. Maar het is wel degelijk zo dat dat licht is. Het is maar weinig, maar het is genoeg. Maar het is de functie van wat de Bijbel noemt het geweten. Letterlijk geweten is conscientie. Althans bij de Rooms-Katholieken. Conscientie. En de scientie, dat is science. Dat is wetenschap. Hè? En con betekent mede. Dus de het geweten, letterlijk, is de medeweter. In de zin van God weet en wij weten iets met hem mee. Hebben wij van hem ontvangen. En dat gaat ook met ons mee. En de mens wordt gewaarschuwd om zijn geweten niet buiten werking te stellen. Niet toe te schroeien. Nee, staat in het Nieuwe Testament toch? We hebben hun geweten toegeschroeid met een brandijzer of wat het maar was. En daarmee buiten werking gesteld. Want dat is makkelijk genoeg. Zo sterk is dat geweten nou ook weer niet. Bovendien, het is voldoende dat dat geweten ons brengt bij de Bijbel. En daarna zal ik nog wat zeggen. Het eigenaardige doet zich voor. Maar ik weet dat sommige mensen hun gewetens hebben toegeschroeid. Het eigenaardige doet zich voor. En ik zeg dat niet maar uit persoonlijke ervaring. Maar dus, ik heb het om me heen nooit anders gezien. Ik zeg altijd, als de waarheid voorbij komt, herken je hem ogenblikkelijk. Tenzij je niet wilt. En dan word je er ook ongevoelig voor. En hoe komt dat? Hoe weten wij dat iets waar is? Ja, omdat daar binnenin wat zit. En ik heb het niet over gelovigen, nog. Daar werkt dat zeker, maar dat heeft te maken met de versterkte werking van de Heilige Geest. Hè? De inwoning van Christus, dan wel de inwoning van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo staat het niet in de Bijbel, maar als je goed leest, vertel je het zo bij elkaar op. Hè? Wij zullen woning bij hem maken. Ik en mijn Vader en zal u de Geest geven of hij zal u de Geest geven enzovoort. Dat is bij een gelovige. Maar bij een ongelovige werkt dat net zo. Als hij oprecht is en hij hoort het evangelie, weet hij dat het dat is. Maar velen hebben zich daar al lang voor afgesloten op voorhand. En vandaar op voorhand vijandschap tegen de Bijbel. En vandaar altijd weer die neiging om de Bijbel los te laten. En dan toch maar weer menselijk te gaan zitten filosoferen en redeneren. En, wat het maar wezen mag buiten dat woord om. Maar men doet zichzelf daarmee geweld aan. Men brandt eventueel het geweten toe, dan wel, want voor de gelovigen geldt de volgende fase weer, men blust de geest uit. En geest is vuur in de zin van geef licht, onder andere dan. En de geest uitblussen wil zeggen de lamp doven. Blust de geest niet uit. Dat kan dus. En dan werkt het niet meer. En dat is wat je tegenkomt bij mensen die wel gelovigen zijn, naar het schijnt. In ieder geval, daar twijfel ik dan maar niet aan. Maar ze lezen de Bijbel en begrijpen er echt geen klap van. Zegt ze niks, doet ze niks. Zijn ongevoelig geworden. Zintuigen zijn verhard geworden. Heet dat. Enzovoort. Maar dat zijn niet de zintuigen zoals wij ze kennen, alle vijf. Maar het is vooral het geweten. Want dat is het eerste zintuig van de mensen. Dat geeft hem capaciteiten om wat te leren. Om iets te ontvangen. Dat is de voedingsbodem voor dat woord van God dat in onze harten geplant zou worden enzovoorts. En in die, ik moet er een eind aan maken, maar binnen die eerste bedeling is dat voldoende, is er niet meer dan dat. Daar begint het verhaal mee, voor elk mens, nu nog. Maar daar begon ook de geschiedenis mee. Dat wil zeggen, de mens met zijn neshama. En bij gelegenheid sprak God. En de bedoeling was uiteraard dat dat woord een voedingsbodem zou vinden daarin. Maar niet de mens verkeerd in de omstandigheden, dat hij dat kan afsluiten, ja. Ja. Ja, nee, het loopt niet verkeerd als die mens maar gehoor geeft aan het woord van God. Maar daarbuitenom, als je dat niet wil, dan loopt het verkeerd. Ja, per definitie, het staat er met de mens slecht voor als hij geboren wordt. Hij gaat weer dood. Ik bedoel, het is allemaal maar tijdelijk. Dat is ook inderdaad zo, ja. Maar wat God doet, wil doen, is zijn woord in ons planten, dat kan mede vanwege die, dat de mens daarvoor geschikt is, via Neshama zal ik dan maar zeggen, zodat conceptie kan plaatsvinden, bevruchting van mijn part, ontvangenis is eigenlijk een veel mooier woord. En dan zegt Jacobus, ontvang met zachtmoedigheid dat woord wat in je geplant wordt, enzovoort. Daar vindt bevruchting plaats. Daaruit komt de nieuwe schepping voort, van het individu, maar ook van de hele schepping. En het oude verdwijnt, de oude mens ook. En dit oude lichaam ook, het is nooit voor altijd bedoeld geweest, het is voor tijdelijk bedoeld geweest. Want God verwekt in, of in, uit kan ook, uit een gevallen wereld, een tijdelijke wereld, een eeuwige. Nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En van ons als gelovigen wordt gezegd dat wij reeds een nieuwe schepping zijn. Waarbij die oude mens en ook de oude schepping functieert dus als de draagmoeder, om zo te zeggen. De moeder gewoon van die nieuwe. Nou ja, zo kun je uren doorgaan. Hè. Het vrouwelijke. Wat staat er van de vrouw? Naar de uw man zal uw begeerte uitgaan. Maar dat is wat er met de mens gebeurt, met die, dat geweten, de begeerte gaat uit naar dat bevrucht wordt. En dat de vraag, want dat is wat begeerte in wezen is, dat de vraag van het geweten, waar zijn die dingen? Waar zijn die begrippen, die ideeën van Plato, dat die vraag beantwoord wordt en dat er antwoord op komt via het woord van God. Dat is het grijpen van de dingen die des geestes God zijn. Vertaald met begrijpen natuurlijk in 1 Korinthe 3. Maar dat is in wezen die bevruchting, waarna het heet, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar het onvergankelijk zaad, het eeuwigblijvende woord van God. Nou, heb je nog wat voorlichting gehad vanavond ook nog? Ja, dat moet wel, want we gaan tegenwoordig niet meer in militaire dienst, hè? Nee. Nou goed. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook deze avond weer uw woord mochten openen en daarbij bepaald mochten worden. Ons mochten richten op deze fundamentele waarheden die in uw woord geopenbaard worden, expliciet, maar ook uitgebreid worden geïllustreerd en toegelicht. We danken u dat wij deze dingen niet zelf hoeven uit te denken, maar ze mogen vinden in dat woord dat u ons heb nagelaten en dat u tot ons spreekt via die Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom dat wij als gelovigen bekwaam gemaakt worden om u te dienen, reeds nu, maar zeker ook in de toekomst. Wij danken u dat u ons verlost uit een onnuttige wereld die aan de ijdelheid is onderworpen en in plaats daarvan onze levenszin en inhoud geeft, omdat u ons vult met uw woord, met uw geest, met uw leven, opdat wij naar de inwendige mens vernieuwd zouden worden van dag tot dag en uw werk in ons zou voltooid worden, voleindigd worden tot op de dag van Christus. Daarom bevelen we ons bij u aan, ook met alle vrijmoedigheid, om u te vragen of u uw werk aan ons wilt volbrengen. Of u ons wilt leiden in heel uw waarheid en naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Niet maar omdat wij het graag willen, maar omdat u het ons beloofd hebt in uw woord. Amen.